Wij zitten in onze serie A Trip of Future Lane. En in het eerste deel hebben we het veel gehad over de bronnen en de putten. En dat deel dat kan je terugvinden op internet. En 2 weken geleden zijn we verder gegaan in de serie door te kijken naar Jacob, die dus Beerseba verliet. En de dus was een flinke dus. Hij verlaat de plaats van het verbond, niet als geloofsheld, maar hij vlucht. En onderweg slaapt hij ergens en dan komt God langszij. En hij ontmoet God in de droom. Of God ontmoet hem in de droom. God verlaat hem niet. En het mooie is dat Jacob niet bidt, hij aanbidt niet, hij heeft geen altaar gebouwd. God ontmoet hem terwijl hij midden in de sores zit van zijn eigen daden. En dat is de God van trouw. En we hebben toen gekeken naar welzaligheid die de God van Jacob tot hulp heeft. En dat hebben we. Vorige week hebben we gezien dat de ladder uit Genesis 28 niemand dan Jezus zelf was. Niemand minder dan Jezus zelf was. Hij was degene die de verbinding legde tussen hemel en aarde. En langs hem kwam de verbinding tot stand. En daarmee nam hij een voorschot op het offer wat hij zelf zou brengen. Wat ook zou voorzien in de gerechtigheid en de rechtvaardiging van het bedrog van Jacob. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was voor mij de eerste keer. En ik had zoiets, er zit zoveel meer nog in die Bijbel dan wat je denkt te weten. Vandaag gaan we verder in de geschiedenis van Jacob. En voor ik verder ga naar het volgende hoofdstuk, want daar gaan we wel een begin aan maken, zijn er eerst nog een paar prachtige details die ik niet onbesproken wil laten uit Genesis 28. En die ik vorige week misschien genoemd heb, maar waar we nog niet de diepte van gepakt hebben. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijdde hem door er olie over te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel en vroeger heette het daar Luz. En daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en als mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. En deze steen die ik gewijd heb, zal een huis van God worden. En ik beloof u dat ik dan, als al die zegen komt, een tiende zal afstaan van alles wat u mij geeft. Jacob neemt de steen waarop dat hij heeft liggen slapen. Overigens, ik kan me daar niks bij voorstellen. Een steen als hoofdkussen. Het was er ook nog een die er zomaar lag, dus dan denk ik, daar zit mos op, er zitten spinnetjes aan. Dat is... Maar goed, hij neemt de steen waarop hij heeft liggen slapen als hoofdkussen. Die zet hij rechtop en hij zalft hem met olie. Wat hij doet is dit. Hij markeert de ontmoeting met God. Hij zegt, dit is de plaats waar ik een doorkijk in de hemel gekregen heb. En dit is de plaats, die wil ik vastzetten, die wil ik markeren, die wil ik toewijden. Toewijden aan die ontmoeting. Hij wijdt die plaats toe aan de ontmoeting met God, aan de open hemel die hij daar ervaren heeft. Dit gaat over geestelijke monumenten bouwen. En weet je, die heb je nodig in je leven. Verderop in de geschiedenis gaat Jacob terug naar Bethel. Hij gaat terug naar die plek. Naar de plaats waarvan hij zei, dit is de plaats waarop dat ik een ontmoeting had met God. Dit was de plaats van de open hemel. Dit is de plaats waar God zelf verbinding legde tussen hemel en aarde. Dit is de plaats van genade, waar dat ik, terwijl ik het absoluut niet verdiend had, de genade van mijn God ontving. En hij komt terug op die plaats, verderop in zijn leven, na een ingewikkelde ontmoeting of na ingewikkelde dingen. Weet je, de realiteit en de echtheid van geestelijke ontmoetingen hebben de neiging om door de jaren heen te vervagen. Het wordt een verhaal van ooit. Sommige mensen zeggen, ik ben blij dat ik het ooit opgeschreven heb, anders zou ik het niet meer weten. En het leven is het leven en brengt van alles met zich mee. Maar het is goed en het is belangrijk om ontmoetingen met God of intense dingen die je met hem beleeft of intieme dingen die hij je toevertrouwt en deelt, vast te zetten en tastbaar te maken. Weet je, de vijand doet niet liever dan aan dit soort momenten morrelen. En vaak in de verloop van tijd, maar soms ook door twijfel te zaaien. Ik heb ooit iemand ontmoet die zei... Twijfelde je op het moment dat je dit woord ontving? Ik zei, nee, absoluut niet. Ik zei, de rest is werk van de vijand. Waar die door de tijd heen goed in is. Geestelijke monumenten bouwen is vastzetten. En daar kan je in ingewikkelde tijden naartoe terug. God, maar ik ga terug naar deze plek en ik weet dat u de God van trouw bent. Want ooit heb ik het hier vastgezet. En ik grijp me opnieuw vast aan de trouw die onomstotelijk er toen was. En die voor een God die gisteren, heden en morgen dezelfde is, nooit zal veranderen. Dus ook al ervaar ik het niet, ik grijp vast wat ik ooit heb vastgezet. Geestelijke monumenten bouwen in je leven. Ja, ik ben iemand die houdt van symbolen. En die houdt van rare schepjes als het gaat over modder uit putten halen en dat soort dingen. Maar om één ding, dat je het vast kan houden. En dat er momenten zijn dat je zegt van, naar de vijand toe. Lelijk kreng dat je er bent. Daar gaan we al. Dus ik ben nog niet eens aan het eind. Weet je, je denkt dat je dit maar. En ik heb het hier vast. Dit is een teken van de trouw van mijn God toen het ingewikkeld was. En als het niet je gewoonte is, bekeer je. Leer monumenten bouwen. En ik wil je echt ertoe aanmoedigen. Want het is niet een soort vroom gekwezel. Het is niet alleen voor degene die houden van symboliek. Het is het tastbaar maken van een hemelse realiteit die op dat moment doorbreekt. En je hebt het zo nodig om het beet te pakken. En te zeggen van, Heer, maar ik pak het opnieuw vast. Juist in momenten van. Wie van jullie kennen Stan en Molly Dolent? Oh jongens, dit wordt een klein clubje. Joke, wat haalde hem er doorheen toen zijn dochter overleed? Dat. Dan zegt hij, oh het kruis, ik klamp me vast aan het kruis. Is het enige wat... Al het andere doet het op dit moment niet. Maar ik klamp me vast aan het kruis. En ik weet nog goed dat hij erover sprak. En dat klinkt heel fout wat ik nu zeg, maar het gebeurde wel. Dat je 2/3 van die zaal zoiets had van, ja, nu heb je het al 10 keer gezegd, we snappen het. Je klampte je vast aan het kruis. En hij had zoiets, je snapt het niet. Want dat is waar ik me aan vastklampte toen het ingewikkeld werd. Weet je, geestelijke monumenten, stenen met olie overgoten, die plaatsen toewijden, zijn plaatsen om naartoe terug te gaan. Zijn plaatsen om beet te pakken. Zijn plaatsen om vast te houden. Zijn plaatsen om nog eens een keer later op te zoeken. En ik weet niet hoe ze eruit zien, maar ik wil je van harte aanmoedigen om ze te bouwen. Ooit, lang geleden, vond ik dat ik niet op deze plek zou moeten staan. En toen had de Heer er al wel over gesproken. En dat was tijdens mijn Rafa-retraite, wat nu Thrive is. En toen de Heer erover sprak, heb ik besloten, dat mag allemaal niet natuurlijk, maar ik heb het toch gedaan, om in een enorme mooie beukenboom die in het park stond daar, de datum te kerven met een zakmes. En daar een ring uit te kerven, het was best fors, met een grote steen erin en gezegd, Heer, als dit de zegelring is die u geeft, dan wil ik hem dragen, ook al heb ik daar zelf andere ideeën over. Jaren later, toen de dingen gebeurden die deze bediening voor mij ingewikkeld maakten, ben ik teruggegaan en de boom staat er nog. En weet je wat mooi is? Als je dit doet met bomen, die gaan proberen dit op te lossen, want die boom die had zoiets, ik weet niet wat jij aan het doen, maar ik ben er niet van. En wat ik er ooit inkerfde, lag er nu zo dik bovenop. En ik heb er foto's van gemaakt. En dit was 10 keer mooier dan toen ik het erin kerfde. Ah, Mart, dat is vroom gekwezeld. Dus teruggaan naar de plaats waarvan je zegt, Heer, ik vind het nu ingewikkeld. Maar ik ben terug op deze plaats waar ik u beloofd heb dat ik zal doen wat u zegt. No matter what. Geestelijke monumenten in je leven. En als je zegt, het is niet mijn gewoonte, wil ik je vragen om het jezelf aan te wennen, want je hebt ze nodig. Dat maakt een toegewijde plaats of een ding tastbaar en het zet de gebeurtenis vast. Hoewel Jacob de plaats vol overtuiging toewijdt en uitspreekt van dat hij vol is van ontzag en zegt van, dit is werkelijk en dat had ik niet verwacht. Heeft hij als het gaat over persoonlijke toewijding nog wat lessen te leren. Weet je, zijn persoonlijke toewijding bestaat uit de gelofte, ik noemde hem vorige week al, die hij op alle fronten voorwaardelijk maakt. Als u dan. En ik heb dat vorige week even kort benoemd, maar ik wil hierop inzoomen. Want weet je, voor de duidelijkheid, Jacob is geen ongelovig man. Jacob kent God al voor Bethel. En nu, wanneer hij zijn gelofte uitspreekt, heeft hij net een verse ontmoeting met de Heer achter de rug. Hij heeft net die ladder gezien en die engelen. En dan toch zegt hij, als u, en de als u spreekt van twijfel. Of spreekt van angst. U zegt dat nou wel, maar. En als u trouw bent, dan zal ik. En nogmaals, dit is niet iemand die spreekt die God niet kent. Hier is sprake van geloof en toewijding, maar het is wel een beetje toewijding met zijwieltjes. Heer, als u dit doet, dan. Ik heb hier opgeschreven hoeveel van onze gebeden lijken hierop. Want het is heel makkelijk om uit ons eigen ivoren torentje iets van Jacob te vinden. Maar hoe vaak doen we dit zelf? Hoe vaak bouwen we onze gebeden op, ja, als u mij zegent, dan. En weet je, en het mooie is dat God helemaal niet voorwaardelijk was naar Jacob. Hij had gezegd, ik zal. Die belofte die staat alleen maar vol van de ik zal. Ik zal datgene wat ik je opa beloofd heb en wat ik aan je vader heb herbevestigd, zal ik aan jou ook doen gebeuren. En ik zal. En te midden van de ik zal van God zegt hij, ja, als u. Nee, dit heeft te maken met ik kan het, ik zal niet omarmen. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik vind dat soms ingewikkeld. En ik heb ook opgeschreven, de zijwieltjes van Jacob komen misschien wel voort uit wat zijn grootste probleem was. Weet je, als je de geschiedenis van deze man leest, heeft hij geleerd, als ik iets wil hebben, moet ik er zelf voor zorgen dat ik het krijg. Toch? Ik bedoel, het eerstgeboorterecht, het onderhandelen met Esau. Zijn broer komt terug en hij heeft honger en hij staat lekker te koken. En die zegt, oh, geef me een bordje. Zegt hij, nou, dat kun je kopen. Wat? Ja, dat kun je kopen voor je eerstgeboorterecht. Zoek het uit met je eerstgeboorterecht, hier heb je het. Maar ik heb nu honger. En dit is onderhandelen en dit is zorgen dat je iets krijgt wat je zelf wil hebben. Hoe kan je in hemelsnaam, als je de tweede bent die geboren wordt, het eerstgeboorterecht claimen? Dat past niet, toch? Oh, jullie kijken maar aan, waar heb je het voor? Als je de tweede in de rij bent bij de kassa, moet je echt wachten tot de eerste klaar is. Ik kan moeilijk zeggen, hallo, ik ben de eerste. Dat is wel wat hij hier doet. En vervolgens misleidt hij zijn vader om de zegen af te troggelen. En we hebben die misleidingen wel uitgebreid beetgepakt. Maar dit gaat, als je iets wil, moet je het zelf bewerkstelligen. Anders komt het er niet. Gevoed door moeder Rebecca. Sterker nog, als hij op een gegeven moment de gevolgen van wat hij gedaan heeft aanziet komen, dan wil hij zichzelf in veiligheid stellen en dus moet er gevlucht worden. Hij had ook kunnen zeggen van, nou, ik vertrouw de Heer dat hij me beschermt hier en dat hij een doorbraak gaat geven in wat ik aangericht heb in ons gezin. En hij vlucht, want zijn veiligheid moet hij ook zelf proberen te bewerkstelligen. Weet je hoeveel hiervan in onze maatschappij en soms ook in ons eigen denken zit? Want als je feest wil, moet je wel zelf de slingers ophangen. Wie niet werkt, zal immers niet eten, want voor wat hoort wat. Boontje komt immers om zijn loontje en voor niets gaat de zon op en de kat dood. Toch? Ik noem er zomaar een handje vol. Ja, als je feest wil, moet je echt zelf de slingers opleggen, jongens. Ik kom uit een gezin waar dit een gezinsregel was. Wie niet werkt, zal niet eten. En zo hadden we er nogal een paar. Het boontje komt om zijn loontje, die kennen we allemaal wel. Weet je, dit is waarom het omarmen van Gods genade voor ons in onze cultuur zo verschrikkelijk ingewikkeld is. Want genade is genade omdat je het gekregen hebt, ondanks dat je het niet verdiend had. Toch? Genade is iets ontvangen wat je niet verdiend had. En komma, en iets niet ontvangen wat je wel verdiend had. Toch? Want het oordeel en de gevolgen daarvan heb ik verdiend. Dat ontvang ik niet. En in plaats daarvan ontvang ik iets waarvoor ik geen recht op had en wat ik niet verdiend heb. Heel ingewikkeld. Daarom vinden wij genade ook zo lastig. Kijk, geloof waar je iets voor kan doen, dat wil er nog wel in Nederland. Sterker nog, er zijn een heel groot deel van de kerken opgebouwd. Je moet wel. En na moeten komen er heel veel van de dingen die in een bepaalde kerkorde belangrijk zijn. Je moet je tiende geven, je moet helemaal niks. Tiende is in principe wat gaat tussen God en jou. Zodra het iets wordt tussen jou en de kerk, gaat het mis. Je moet wel stille tijd houden, ik moet helemaal niks. Maar in de stilte ontmoet ik hem en daar word ik één van hart. En daar ligt dan iets te winnen in de intimiteit. Je moet wel 2 keer op een zondag naar de kerk, je moet helemaal niks. Sterker nog, ik denk dat iemand daar prima zelf met de Heer invulling aan kan geven op de manier hoe dat past. En schuld is vaak de drijfveer geweest voor wat mensen moeten. Dit zit heel erg in ons systeem. Genade is genade omdat het onverdiend verkregen is. Anders was het verdienste. Weet je, in Jacobs denken is alles een transactie. Zo benadert hij ook het principe van tiende. Als u zegen, dan zal ik mijn tiende geven. Ik heb hier opgeschreven toewijding aan God. Of het nou gaat om tiende of om andere zaken. Toewijding aan God is geen abonnement nemen op zijn zegen. En weet je hoe vaak dit zo uitgelegd wordt? Ja, als ik mijn tiende geef, dan gaat God mij zegenen. Nee, als je tiende geeft, zeg je, Heer, alles wat ik bezit is van u. Dat maak ik zichtbaar en tastbaar door 10% ervan letterlijk toe te wijden. En die andere 90% is ook van u, maar dank u wel dat ik hem houden mag en dat uw zegen daarop rust. Dat is iets heel anders dan ik geef mijn tiende en daarmee neem ik een abonnement op uw zegen. Hetzelfde met toewijding. Heer, ik heb mijn leven toegewijd aan u, dan moet de zegen nu toch komen? Nou, nee. Moet je aan mensen als Bonifatius vragen en zo? Hè? Of Petrus, die op zijn kop gekruisigd wordt aan het eind van zijn leven. En vaak maken wij hier iets van, maar weet je, toewijding aan God is, Heer, ik wijd mijn gezin, mijn huis, mijn bezittingen, de bron van mijn inkomsten, mijn talent, mijn carrière, mijn bedrijf, mijn positie, mijn alles toe aan u, omdat u mijn God bent en dus behoort alles u toe. En in die toewijding zit geen transactie, tenminste niet in de trend van ik abonneer me hier nu op, dus kom maar door met die zegen. Maar wel in de trend van door deze toewijding is ook alles toegewijd aan uw koninkrijk en aan de wetten en principes die daar gelden. En die wil ik op van toepassing laten zijn op mijn leven, want u behoort alles toe en ik ben er slechts namens u de rentmeester over. En dat ben je te midden van de volle realiteit van een gebroken wereld die allerlei uitdagingen met zich meebrengt. Op het moment dat we dit om gaan draaien en we zeggen, nou, als ik dit gedaan heb, dan moet het een pad over rozen worden. Dat is wat Jacob doet, hè? Als u, en dan komt er een indrukwekkend lijstje. Eten, drinken, veiligheid, zegen, blablabla. Als u, dan bent u mijn God. Nee, ik ben je God. Omdat ik je God ben, omdat ik jou eerst heb lief gehad, nog voordat je mij lief had. Omdat mijn hart naar je uitgaat. En vanuit dat principe wil ik je zegenen. En er zit geen transactie in. Nou, dat waren nog een paar lessen uit het stukje van Genesis 28. Precies hierin, in dit ontdekken, gaat God Jacob onderwijs geven en vormen. En in dat teken staat het vervolg van de reis die God gaat met Jacob. En lees maar eens met me mee. Overigens, heel vaak leggen wij dit uit als, nou gaat God hem een lesje leren hoor. Nee, God gaat van Jacob een Israël maken. Hij gaat hem vormen. En in dat teken staat dit deel van de reis. We gaan Genesis 29 in. Jacob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. En op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar 3 kudde schapen omheen lagen. En de dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. En als alle kudden daar bijeen waren gedreven, werd de steen van de opening gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen weer op de put teruggelegd. Jacob vroeg de herders, waar komen jullie vandaan? Uit Garaan, antwoordden ze. Kennen jullie daar misschien een zekere Laban, de kleinzoon van Nagor? Jazeker, zeiden ze. Hoe maakt hij het? Vroeg hij. Goed, antwoordden ze. Kijk, daar komt zijn dochter Rachel precies aan met de schapen. Maar het is nog volop dag, zei Jacob. Het is er nog geen tijd om het vee bijeen te drijven. Jullie kunnen de dieren toch te drinken geven en daarna pas weer laten grazen. Nee, zeiden ze, dat kan niet. Pas als alle kudden bijeengedreven zijn, rollen we de steen van de put en geven we het vee te drinken. Je kan een hele prekenserie over maken, maar ik heb geen flauw idee waar dit over gaat. Terwijl hij nog gedoe over hoe ze ooit afgesproken hadden met die put om te gaan. Deksel erop, deksel eraf. Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan. Met de schapen van haar vader. Ze was herderin. En zodra Jacob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Kijk, dat is heroïsch, hè? Zo van, je moet eigenlijk nog wachten, maar meid, ik doe de put open voor jou. En daarna kuste hij Rachel. Hij laat er ook geen gras over groeien. En terwijl hij in zijn handen de vrije loop liet, daar mag je van alles bij bedenken. Tranen, sorry. Soyant detail. Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebecca, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. Nauwelijks had Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zuster, gehoord, of hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jacob zijn hele geschiedenis aan Laban. Dit is een tussenzinnetje wat belangrijk is. Het is duidelijk, zei Laban, dat je familie van me bent. Hij herkent familietrekjes. Jacob was een volle maand bij Laban in huis toen deze tegen hem zei: het is niet nodig dat je voor niets voor me werkt, alleen omdat je familie van me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn. En nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea en de jongste Rachel. En Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. En Jacob was verliefd op Rachel. En daarom zei hij tegen Laban: ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. En Laban antwoordde: ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen. Zoveel hield hij van haar. En toen zei Jacob tegen Laban: de termijn is om. Geef me nu mijn vrouw. Ik wil met haar slapen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. En toen de avond was gevallen, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob. En Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Zilpa. En 's morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe kunt u mij dit aandoen? Wierp hij Laban voor. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom heeft u me zo bedrogen? En Laban antwoordde: het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijgt u ook de ander. Op voorwaarde dat je nog eens 7 jaar voor me werkt. En Jacob stemde toe en wachtte tot de week om was. En daarna gaf Laban ook zijn dochter Rachel tot vrouw. En ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bilha. En toen sliep Jacob met Rachel en van Rachel hield hij echt meer dan van Lea. En hij werkte nog eens 7 jaar bij Laban. Nou, Jacob ontmoet in Laban zijn meerdere. Hè? Oom Laban heeft het onderhandelen met list en bedrog en met list en bedrog verkrijgen wat je wil, uitgevonden en verbeterd. Hè? Die heeft het echt tot kunst verheven. Weet je, op zich vind ik dit altijd een hele vrede geschiedenis, vooral voor Lea. Ach jongens, deze vrouw wordt niet begeerd. Wordt de inzet van een zwendel en als het ware weggegeven in een soort, sorry, maar het oude vlees moet eerst op, dynamiek. Weinig respectvol voor deze vrouw. En kijk, het voor wat hoort wat principe was Jacob bekend, hè? En dat was ook in die tijd niet uniek. Voor een bruid moest aan de vader van de bruid een bruidsschat worden betaald. Ik heb overigens geprobeerd mijn schoonzoon dat principe ook bij te brengen. Dat resulteerde in een handjevol afzichtelijke gouden kamelen, waar zoveel glitter op zat dat als je ze opgehangen hebt, dat alles wat je aanraakt een week lang glow in the dark is. En hij zegt dan van: ja, nou ja, het ging toch met kamelen vroeger? Ik zei: ja, vriend, die hebben het nog niet helemaal begrepen. Dus deze afzichtelijke dingen hangen vanaf die tijd bij ons in de kerstboom. En telkens als ik ze zie, denk ik: ja, hier is iets misgegaan in de communicatie. Even terug naar Jacob. Weet je, hij ziet de liefde van zijn leven. Hij begeert haar, hij wil haar tot vrouw maken en dus onderhandelt hij om haar te krijgen. Om te krijgen wat hij wil. Dat is wat hij had gewend was. En daarbij kan de positie van Lea hem eigenlijk gestolen worden. Ook dat past helemaal in hoe Jacob dacht. In die traditie werd de oudste eerst uitgehuwelijkd. En wat hij eigenlijk zegt tegen Laban is: die oudste mag je houden, ik wil de jongste. Kost dat 7 jaar werken. Dus opnieuw onderhandelen om te krijgen wat hij wil, waar zijn hart naar uitgaat. En ik vraag me af wat er nou door hem heen is gegaan toen oom Laban fijntjes zei, en nogmaals wat ik nu ga zeggen is pure inlegkunde, maar in mijn hoofd legt hier de klemtoon, toen hij zei, het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste te laten gaan. Zo van, ja, dat kun je thuis wel op die manier bij elkaar gevoezeld hebben, dat je als jongste met het eerstgeboorterecht van de oudste aan de slag gaat. Maar dat doen we niet hier in huize Laban. Ik vraag me af, wat hoort hij daar? Weet je wat minstens zo ironisch is? Jacob gebruikte de duisternis en de blindheid van zijn vader en de samenzwering met zijn moeder om zijn vader te misleiden. Laban gebruikte de duisternis van de huwelijksnacht en de sluier en waarschijnlijk een aanzienlijke hoeveelheid wijn. En een samenzwering met Lea, die moest hier ook maar in mee, om Jacob te bedriegen. Hoor je de gelijkenissen? Weet je, ik denk dat God het gedrag van oom Laban gebruikt om Jacob in de spiegel te laten kijken. Martin, bedoel je dan te zeggen dat God Labans gedrag goedkeurt? Nee, maar hij keurde ook de misbruik en de misleiding van Jacob niet goed. Maar wij dienen een God die alle dingen, ook de dingen die hij niet initieert of goedkeurt, laat medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben volgens zijn voornemen, Romeinen 8. Weet je, de man die gewend was om met list en bedrog te krijgen wat hij begeert, die zelfs probeerde om de toewijding van zijn God met een soort abonnementsafspraak zichzelf toe te eigenen, wordt hier geconfronteerd met de ervaring dat genade niet tot stand komt door slimmigheidjes. En ervaart zelf wat het doet als een ander je bedriegt. En nogmaals, God is hier niet bezig om Jacob een lesje te leren. Zo wordt deze geschiedenis heel vaak uitgelegd. Nu kreeg hij een koekje van eigen deeg. Hij is bezig om van Jacob een Israël te maken, een strijder Gods. Iemand die met zijn God strijdt in plaats van tegen hem. En in deze lessen zit het vormende karakter van onze God. Na deze zondag zijn Marianne en ik een paar weken op vakantie. En in die tijd zijn er anderen die met jullie gaan delen wat God op hun hart gelegd heeft. En daar heb ik alle vertrouwen in. Als we terug zijn, pakken we de draad weer op in deze serie. Maar omdat het wat langer duurt, wil ik je vast een doorkijkje geven in waar deze reis die God gaat met Jacob en de lessen die hij hem leert door het gedrag van oom Laban heen, waar dat naartoe gaat. Weet je, als je leest verderop in de geschiedenis, staan er twee statements. En daar kan je nu nog niks bij voorstellen als je net Bethel gelezen hebt en dit eerste stukje bedrog. Maar dit is de uiteindelijke uitkomst van het polijsten van het vormen wat God doet. Jacob is aan het woord in Genesis 31, vers 42. Als de God van mijn vader, de God van Abraham, de God voor wie Isaac diep ontzag heeft, als die God mij niet zegent, dan nee. Als die God doet wat hij doet, dan zal... Nee, als die God mij niet had geholpen, had ik nu met lege handen gestaan. Dit is iets anders dan u moet en dan zal ik. Hij zegt, als God niet genadig was geweest, en hij zegt dit tegen Laban, als hij hem wegstuurt naar een ruzie, zegt hij, als God niet genadig was geweest, had u me nu met lege handen weggestuurd. Een stukje verderop, in Genesis 32, vers 10, dan is hij bezig met de vlucht voor Esau en probeert hoe dat uit gaat pakken. En dan bidt hij tot God en zegt hij, God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaac, Heer die tegen mij gezegd heeft, ga terug naar je land, naar je familie, ik zal je voorspoed geven. Ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt, niet waard. Het is wat anders dan, ik moet slim onderhandelen. Hij zegt, Heer, alle zegen die ik ontvangen heb, alle genade, ik ben het niet waard. Met alleen een stok ben ik in de tijd de Jordaan hierover gestoken. En nu is de zegen zo groot, nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. Weet je, dit is de vrucht van het proces wat God met Jacob doet. En dit kan alleen God maar doen. God leidt Jacob op een reis waarin hij genade en trouw van zijn God aan de lijve leert kennen. En dit is, als je de geschiedenis leest, geen uitsluitend opgaande weg over rozenblaadjes, verzekerd van een abonnement op Gods zegeningen, omdat hij nou helemaal tiende afdraagt en zijn leven toewijdt. Dit is een gebed of een reis met vallen en opstaan. Te midden van de uitdagingen van het leven. Maar dit is wel de uitkomst. Deze serie heet A Trip Up Future Lane. En gaat ten diepste over hoe jij en ik leven uit mogen delen in ons beloofde land. Hoe we daar tot zegen mogen en zullen zijn. Maar deze trip is niet alleen een reis waarin God door ons heen werkt. Het is ook een reis waarin hij aan ons werkt. Waarin hij jou en mij scherpt en vormt. En daarin komen dingen voorbij die hij misschien niet geïnitieerd had. Die niet bij hem zijn oorsprong vinden, maar die hij wel gebruikt. Ik wandel sinds mei dit jaar 30 jaar met de Heer. In die 30 jaar, vooral aan het begin. Mijn hemel, wat heb ik geprobeerd met God te onderhandelen. Ik heb hem zelfs een paar keer geprobeerd de arm op zijn rug te draaien. Met zeer matig resultaat, kan ik je zeggen. Sterker nog, met geen resultaat. Ik heb zijn genade ontdekt in de wandel. En ik ben er smoorverliefd mee op geworden. En ik wandel erin met vallen en opstaan. En Marianne en ik hebben godzijdank onze geestelijke monumenten mogen bouwen. Stenen op mogen richten. Waar we naartoe teruggrijpen als het ingewikkeld is. En in momenten als deze ben ik zo dankbaar met de monumenten waar we naar terug kunnen grijpen. We hebben onze oom Labans meegemaakt en ik kom ze soms nog tegen. Mensen van wie je zou verwachten dat en die anders doen. En ook Marian en ik hebben onze portie van gebrokenheid in dit leven op ons bordje gehad. En krijgen het nog. Daar heb je vanmorgen een stukje van gehoord. En terwijl we deze reis met hem maken, mochten en mogen we van zijn zegen uitdelen. Mochten we mensen bemoedigen, troosten, delen wat hij ons openbaart uit zijn woord. Mochten we met en voor mensen bidden. Met verdrietige of gebroken mensen mee opwandelen. We hebben wonderen zien gebeuren tijdens deze reis, waar dat we zijn naam groot voor maken. We hebben gehuild over wonderen waarop we gehoopt hadden en die we niet gezien hebben. We hebben met mensen gehuild als het wonder uitbleef. In die tijden hebben we zelf troost ervaren en troost uit mogen delen. En te midden van dit alles, ups en downs, doen we er alles aan om in dit leven ons leven toe te wijden aan hem. En ik geloof oprecht dat the best is yet to come. Ik geloof dat het beste nog aanstaande is. Want ik heb de God van Jacob tot mijn hulp. Weet je, A Trip Up Future Lane is geen pad over rozen omdat we een abonnement op Gods zegen genomen hebben toen we ons toewijden aan hem. A Trip Up Future Lane is een dagelijkse reis met hem, waarin de overvloedige zegen en trouw van hem in en door ons vaststaat omdat hij God is. En omdat niets daar iets tegen inbrengt. Als God dan voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor jou is, wie zal er tegen je zijn? Hij, de Almachtige, zond zijn eigen Zoon. Hij volbracht het werk voor ons, wat of dat de vrije toegang geeft tot de hemel en tot de troon van genade, waar je telkens als je het nodig hebt genade en troost vindt. En hij wandelt met je mee iedere dag van je leven. Zie, ik ben met je alle dagen van je leven tot aan de voleinding van deze wereld. Dat maakt een trip up future lane, een verzekerde trip van zijn genade en zegen. Te midden van hoge pieken en te midden van diepe dalen. Te midden van dingen die je begrijpt, te midden van dingen die je niet begrijpt. Te midden van het vieren over wonderen waar dat je je over kan verlustigen. Te midden van het huilen over het uitblijven van het wonder waar het zo nodig was. Zijn trouw verandert niet door de omstandigheden. Ik weet niet waar je op dit moment zelf bent in je trip up future lane. Misschien zit je op een mooie top en geniet je van het uitzicht. Misschien zit je in een dal en zeg je, joh, ik zit even niet op de beste plek. Misschien heb je net Bethel-ervaring achter de rug. En een openbaring met de Heer. En zeg je, oh, hier gaan we blijven, want hier is het goed. Bethel was het begin en het vertrekpunt. En niet de bedoeling om er te blijven. Misschien zit je midden in de uitdagingen die de oom Labans van dit leven met zich meebrengen. En op je bord slingeren. Misschien ben je zonder het zelf te weten wel juist toe aan een les waar je een oom Laban in je leven voor nodig hebt. Hoe dan ook, ik weet niet waar jij zit in jouw reis. Maar ik wil je vanmorgen bemoedigen en aanmoedigen, waar je ook zit, hou vol. Afgelopen 2 weken... was er met regelmaat zo'n stemmetje. Oh ja joh, dus jij gaat je voet op het water zetten over genezing. Jij denkt dat je voor in de dienst iedereen kan gaan lopen zalven. Jij denkt dat. Zie je wat er gebeurt? Ik zal even wat anders vertellen jongens. Ik kan heel veel dingen handelen. Maar zodra het in mijn eigen ploegje komt. Dat brengt het slechtste in me boven. En van de week was de worsteling dat ik daar heel militant van word. En dat zei ik al, maar zit er iets anders in. En ik heb van de week gezegd, op donderstralen met je leugens. En ik zal je vertellen, iemand schreef van de week, ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is om je put schoon te houden. Ik heb er de goorste rotmodder uitgeschept deze week. En still in progress. Maar by God, hou vol. Laat je niet intimideren. Weet je, dit doet het kreng al vanaf het begin. En hij is te stom om iets bij te leren. En dus blijft hij het vandaag de dag nog steeds doen. En weet je wat de strategie is? Dingen die voortkomen uit de gebrokenheid van het leven, daar olie op gieten. Ik wil nog niet eens zeggen dat hij de bron is van alles wat of dat gebeurt in het leven, hoewel God had louter goeds voor ons in petto, dus als het iets anders is, zal het daar zijn oorsprong wel vinden. Maar wat hij wel doet, is daar waar er iets gebeurt in het leven, olie op dat vuurtje gieten, dingen aanwakkeren. Ik heb niet zo lang geleden met mensen gesproken die zeggen, ik heb een bediening neergelegd omdat ik de strijd die er rondomheen bezig was in mijn gezin niet meer aankon en ik mijn gezin dit niet meer aan wilde doen. Die gedachte is van de week bij mij langsgekomen. En dit is waar ik het over had aan het begin. Jongens, spuug het kreng in zijn bek als hij op deze manier bij je op de stoep staat. En nogmaals, hier word ik heftig van. Want jij en ik zijn geroepen voor de trip up Future Lane. Om terwijl we dit doen, door diepe dalen en over hoge pieken. Soms moet je over smalle plankjes. Ik had ChatGPT gevraagd dit te maken. Ik denk, nou, de plankje kan gerust iets breder, weet je wel. Ik heb het al niet zo op dit soort dingen. Ik heb mijn plankjes altijd zoiets van, zijn die ook op 120 kilo plus berekend? En de meeste zijn dat niet, ken ik uit ervaring. Dus ik zag dat, ik denk, nou, laat me liggen ook. Weet je, ik weet niet hoe jouw pad eruit ziet, ik weet niet hoe het mijne eruit ziet. Eén ding weet ik wel, ik heb de God van Jacob als mijn hulp. En die God is trouw. Niet omdat ik het verdien, maar omdat hij trouw is. En die God die zegent, niet omdat ik slim uit de onderhandelingen kom, maar omdat hij zegent. En die God die vormt. En op de momenten dat ik er geen snars van begrijp, zegt hij van, dit zijn de momenten die als jij me toestaat, ik zal doen medewerken ten goede. Hoor me goed, hij initieert ze niet, hij is er de bron niet van. Want onze God is niet de God die ellende op ons pad brengt. Maar hij is wel de God die zegt, hier zit je op een keuzemoment. Of je geeft het kreng de ruimte om twijfel te zaaien en aan je poten te zagen. En my goodness, wat kan hij aan je poten zagen. Of je zegt, Heer, tegen wil en dank en kies ik ervoor dat dit bij zal dragen ten goede. Voor hen die het van u verwachten. En ik verwacht het van u. Weet je, ik heb geen flauw idee waar je zelf zit. Eén ding weet ik wel. Onze God is gisteren en heden morgen dezelfde. En hij is je hulp en hij wandelt met je dag in dag uit. Het tweede wat ik weet, is het domme kreng wat we Satan noemen, heeft niks bijgeleerd en blijft dezelfde trucjes toepassen. Kijk om je heen en leer ervan van anderen. Bemoedig elkaar vol te houden. En soms heb je het nodig dat anderen met je mee oplopen. Soms heb je het nodig dat anderen je bemoedigen. Soms heb je het nodig, ik weet niet wat je nodig hebt. Maar linksom of rechtsom. Ik geloof dat we als gemeente onze voet op het water gezet hebben. Dat was niet alleen ik. Dat doen we als gemeente. Zeggen, Heer, we stappen uit. En we willen uw koninkrijk baan zien breken. We zijn op een missie van u. En dat gaat soms over pieken en soms door dalen. Maar we zijn op een missie van u en we zullen uw koninkrijk baan zien breken. In de levens persoonlijk, in het collectief van de gemeente. En daar waar we dat doen, zal het mormel proberen om datgene wat er in het leven gebeurt vanuit de gebrokenheid van deze wereld uit te vergroten, uit te lichten, olie op te gooien, je dingen over toe te gaan fluisteren, leugens over verspreiden. Dat is de ontmoedigingstactiek die doet vanaf het begin. En mag ik je vandaag, en nogmaals, ik ben er de komende 4 weken niet, dus ik heb het idee dat ik dit heel erg moet onderstrepen. Hou vol. Laat je niet in de luren leggen. Laat je niet ontmoedigen. En dat is niet van, het is niet heet, het is niet heet, het is niet heet. Maar dat is de realiteit van de wandel met onze God. Heel goed bedoeld, zei ons team vandaag. En Mart, als het niet lukt, we hoeven niet te preken, hè? Dat klopt. Maar ik heb zoiets, by God, dit zal die horen. En niet om ze nodig te stampvoeten, maar dit is de realiteit van het leven. En dat betekent niet dat je er overheen hoeft te leven. Je mag soms verdrietig zijn over de dingen waar verdriet bij hoort. En dan is daar de trooster. Vind je niet mooi? De geest die in ons woont is de trooster. En zeg, Heer, als ik door dit ding heen ga en ik moet met u verder, want ik wil met u verder en ik ben met u op de trip op Future Lane, heb ik opnieuw troost nodig. Zonder dat dit ineens allemaal over mij gaat. Ik heb van de week ontdekt dat ik troost nodig heb over iets waarvan ik dacht dat ik het achter me gelaten had. Datgene waar wij onze strijd voeren op dit moment, hebben Mar en ik onze eigen strijd over gehad. En ik had zoiets, ik dacht dat dit boek dicht zat. Ik dacht dat dit iets was wat achter ons lag. En hij komt opnieuw voorbij. En het eerste wat ik dan doe, is dat ik denk, oké, daar gaan we weer. Komt u maar. Want van de week zei de Heer, en je hebt ook opnieuw troost nodig. Ik sodemiet erop met je troost. Mag je dat zeggen tegen God? Ik heb het gedaan. En Mart, je hebt opnieuw troost nodig. En mag ik je troosten? Want anders laat je niet alle dingen die gebeuren medewerken ten goede. En hier ligt een mogelijkheid tot medewerking ten goede. En mijn lieve vrouw zit daar en die denkt, waarom heb je me daar geen deelgenoot van gemaakt van de week? Omdat het me niet lukte. En omdat dat gevechten zijn. En we gaan 4 weken ons best doen om heel dicht bij elkaar te blijven. En nog dichter bij elkaar te komen. En in de verschillende manieren waarop we hiermee dealen, is dat een uitdaging soms. Maar één ding staat vast. Zij op haar manier, ik op de mijne, en we spugen het kring in zijn bakkers. Want hier heeft God het laatste woord. Ik heb hem van de week nog een beetje anders gehad. En ik heb me voorgenomen om hem ook deze uit te spreken. Oh, zo priester, zo volk, zei je een paar weken geleden, toch? Nou, daar zit die gemeente op te wachten om door dit soort processen heen geleid te worden. Als dit het voorbeeld is wat er gebeurt. Weet je, deze gemeente is door God geroepen. Het is zijn gemeente, niet de mijne. Deze gemeente is een werktuig in zijn hand, waardoor hij zegen brengt in jouw straat, op jouw werk, bij jouw collega, in jouw familie. Hou vol. Laat je niet in de luren leggen. Laat geen dingen roven. Ga geen leugens geloven. Het kring zou willen dat hij deze macht had, maar hij heeft het niet. Hij zou willen dat hij deze invloed had, maar dat heeft hij niet. Welzalig hij die de God van Jacob tot zegen heeft. Weet je, dit is wat groot nieuws zegt. En wij allen weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer, omdat ons gezicht ongesluierd is. En we worden gevormd naar datzelfde beeld en komen tot steeds grotere heerlijkheid, tot een heerlijkheid zoals die afstraalt van de Heer, die geest is. Dit is waarvoor we geroepen zijn, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik weet niet wat het leven soms op jouw bord slingert. Ik weet dat de gebrokenheid van het leven soms dingen op je bord kan slingeren die stevig zijn. Heer, ik kies ervoor om dit mee te laten werken ten goede. Dat betekent niet dat je het ineens mooi moet gaan vinden of leuk. Maar wel, ik wil hierin gevormd worden. En hier ben ik. Zodat ik meer en meer en meer op u ga lijken. En meer en meer en meer uw heerlijkheid ga weerspiegelen. Ik ga staan. Ik zegen je met vreugde op de toppen van de trip up Future Lane. Ik zegen je met volharding in de dalen van een trip up Future Lane. Ik zegen je met oog op de werkelijkheid en de waarheid van de Almachtige God, te midden van je trip up Future Lane. Ik zegen je met vruchtdragende vrucht die je achter zal laten, waar je ook komt en waar je ook doorheen gaat en hoe je er ook doorheen gaat. Ik zegen je in een proces waarin onze God bij macht is om van Jacobs Israëls te maken. Een proces waarin Hij alles wat dat je meemaakt zal doen medewerken ten goede. En ik zegen je met zijn tastbare aanwezigheid. Je kan het weten, maar ik bid dat je het zal merken, ruiken, proeven, ervaren. Zie, ik ben met je alle dagen van je leven. Ik zegen je in het omarmen van geestelijke monumenten die je ooit opgericht hebt en waar je naartoe terug mag om bepaalde dingen opnieuw vast te zetten. Ik zegen je in het proces van momenten die je met hem beleeft vastzetten in geestelijke monumenten, in het bouwen ervan als je het nog nooit eerder gedaan hebt. Kortom, ik zegen je in het zoon en dochter zijn van de Allerhoogste, die zegt, door jou heen zal deze wereld zien. Vanmorgen kregen we de tekst, de schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zoon en dochter. Zoon en dochters van de Almachtige, wees gezegend met zijn aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen.